Vorige week zag hij nog met eigen ogen onder welke omstandigheden vluchtelingen op Lesbos verkeren. Mijn tweede gast vandaag, dat is journalist Geert-Jan Haan. En hij toog op eigen houtje naar Lesbos met een tas vol met sokken. Nou, ik ken jou via BNR Nieuwsradio en ik ken je eigenlijk vooral als Rusland- en Oekraïne-kenner en correspondent. Wanneer besloot je nou, ik ga naar Lesbos?
Dat was vorig weekend en ik ben op maandagochtend 5:45 in het vliegtuig gestapt. De reden was dat ik contacten had op Lesbos, Nederlandse contacten, en al langer het gevoel had, daar moet ik heen. Journalistieke nieuwsgierigheid. En inderdaad, een tas met sokken meegenomen. Omdat het ook zo gek is om in de ene hand een microfoon te hebben en in de andere hand helemaal niks. Dus op die manier heb ik werk gecombineerd met toch een klein beetje wat aan de mensen geven.
Mm-hmm. Maar waarom dan precies sokken eigenlijk?
Er zijn mensen, en dat is misschien moeilijk te geloven, die niet zo goed weten wat ze moeten geven. Er zijn een heleboel bikinis bijvoorbeeld uitgedeeld aan vluchtelingen. Ja, als je weet dat sommige vluchtelingen uit een hele andere cultuur komen, dan is een bikini niet de eerste levensbehoefte. Nu is het ook lastig om eten mee te nemen. Dat kan natuurlijk wel, maar ik heb specifiek van tevoren gevraagd wat is nodig. Dat was ook een van de redenen dat ik erheen wilde. Ik wilde uitzoeken wat is nou echt nodig, waar heeft men behoefte aan. Sokken bleek heel nuttig te zijn. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor tampesta, maandverband. Ja, noem het maar op. Zulke dingen zijn nodig. Dameskleding weer bijvoorbeeld niet, ook om diezelfde culturele reden. Dat wordt dan toch niet gedragen.
Ja, maar toch, ik hoor je zeggen, het sluimerde al wel even. Ik wil daarheen, journalistieke nieuwsgierigheid. Is er nou één moment waarop je kan zeggen, toen is dat niet blijven sluimeren, maar heb ik gewoon dat ticket geboekt en gedacht, oké, nu moet ik ook gaan? Want ik heb begrepen dat je nog niet, je had niet echt heel veel werk al vooraf geregeld.
Ik had op donderdag nog helemaal geen plannen. En op vrijdag kreeg ik ineens het idee, omdat ik Myrthe Hilkens, voormalig Kamerlid van de PvdA en een oud collega van mij bij de krant, in de herhaling van De Wereld Draait Door zag zitten. Zij is een actie begonnen met 10.000 slaapzakken voor Lesbos. En toen ineens viel bij mij het kwartje en dacht ik van, de focus die de week daarvoor op Hongarije lag en op het Europese continent, die kon wel eens weer op de eilanden gaan liggen, op de buitengrenzen van Europa. En buiten dat, het was pure journalistieke nieuwsgierigheid. En ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan met de sokken eronder en ik ga er gewoon heen.
Ja, dus jij met je tas vol sokken. Dat vliegtuig
en nog wat eigen spullen.
En nog een paar eigen spullen natuurlijk. Tubetje tandpasta waarschijnlijk. Wat heb je daar vervolgens precies gezien?
Ik ben op maandag aangekomen. Ik ben daar uiteindelijk 5 volle dagen geweest. Ik kwam eraan in the heat of the moment. Ik ben dus op sleeptouw genomen door Griekse Nederlanders daar, waar ik dus al contact mee had. En die verbaasden zich ook enorm over de puinhoop op maandag en dinsdag op Lesbos. De doorvoer was gestokt. En doorvoer vind ik een heel vervelend woord, maar er is eigenlijk geen goed ander woord voor. En daarmee bedoel ik vanuit Syrië, 70% van de vluchtelingen op Lesbos komt vanuit Syrië, bijvoorbeeld door Turkije en dan aankomend op de Griekse eilanden zoals Lesbos, wat 10 kilometer afstand is, 5 kilometer soms. Ja, dat liep niet meer door naar het Griekse vasteland en naar Europa. Het geld was op, zo zeiden de Grieken. Er gingen dus geen boten meer. Mensen konden niet eens meer in een bus gezet worden om vanaf de plek waar ze aan wal komen, om naar de haven te gaan. Dus die gingen door de hitte, 35 graden, 70 kilometer lopen. Welkom in Europa. Dat is je eerste kennismaking met Europa. Je wordt niet opgevangen. Er wordt gezegd, die kant is de haven. Succes. En dat heb ik dan gezien. En ik heb dan gezien hoe het is volgelopen op Lesbos. Hoe een eiland van 80.000 inwoners ineens te maken kreeg met niet honderden of duizenden vluchtelingen, maar met 30.000. En dat zorgt natuurlijk voor diverse problemen. Voor de vluchtelingen zelf, want die willen niet blijven. Voor de lokale bevolking, voor de autoriteiten. En iedereen wijst naar elkaar.
Ja, je hebt daar ook een fragment van meegenomen. Dat is gemaakt in de haven van de hoofdstad van Lesbos. Het illustreert die slechte omstandigheden waar je net al over sprak. En eigenlijk zijn er maar heel weinig zaken vanaf het Griekse vasteland gestuurd. Hè? Behalve de oproerpolitie dan. De ME'ers daar, daar hebben de vluchtelingen flinke problemen mee. Dus laten we nu eens even gaan luisteren naar het fragment dat je hebt meegenomen.
When did you leave Syria? How long ago?
About 1 month ago. You know, we escaped death to find it worse than that. They are attacking the Afghans and the Syrians and say Afghans and Syrians are attacking each other.
Okay.
I don't know what are they doing here, but they are making us stuck here in something worse than prison.
Yeah.
You know, we escaped from Syria, where Bashar al-Assad. Here they are worst. Really.
Waarom heb je dit fragment nou precies meegenomen?
Dit is in mijn optiek tekenend voor de situatie. De machteloosheid van vluchtelingen die aankomen in Europa op een eiland. Daar aan hun lot worden overgelaten. Syriërs en Afghanen, dat zijn de meeste vluchtelingen op Lesbos. 70% Syrië, wat ik net al zei, en 20% Afghanen. En voor de rest heb je te maken met Koerden, Irakisch en weinig Afrikanen. En zij vliegen elkaar in de haren, maar zij zeggen ook, het is met name de politie die deze vluchtelingen lastig valt. Dat is dus je eerste indruk op Lesbos.
Ja, want het is niet mis hè, wat hij zegt. Hij zegt, het is hier nog erger dan in Syrië.
Kijk, de vluchtelingen uit Syrië, dat zijn niet allemaal arme sloebers. Dat zijn mensen die vluchten voor een oorlog. Daar zit heel veel middenklasse bij. De allerarmsten, die blijven achter in Syrië, die hebben geen middelen. Maar als je in Damascus zit, ja, dan heb je misschien niet rechtstreeks te maken met de bommen van Assad of met IS-strijders. Maar je gaat ook niet wachten tot ze op je afkomen. Dus je gaat naar Lesbos toe en daar krijg je ineens te maken met oproerpolitie. Het enige wat de Griekse autoriteiten hebben gestuurd vanaf het vasteland, ze konden nog geen bus of boot betalen, maar de politie die werd gestuurd, dat zijn echt zware jongens, die ME'ers, daar kunnen ze hier bij Ajax, nou, die gaan in hun broek plassen als ze die Griekse ME'ers zien. Ja, dat is dan je eerste indruk van Europa en dat is toch wel schrijnend.
Ja, wat heeft daar nou het meeste indruk op jou gemaakt?
De meeste indruk op mij gemaakt. Emotioneel heeft het me eigenlijk niet zoveel gedaan, zeg ik in alle eerlijkheid. Omdat je toch je werk doet en door een soort lens, als je een foto maakt, kijkt naar de wereld op dat moment. Maar dan met een microfoon in mijn geval. Dus het is heel surrealistisch wat daar gebeurt. Maar wat mij opviel is dat eigenlijk iedereen een beetje faalt. Een beetje veel.
Heeft dit dan ook de manier waarop je tegen de vluchtelingenproblematiek aankijkt veranderd, dit bezoek?
Jazeker, in de zin van dat ik nog cynischer ben geworden. Omdat ik echt de indruk heb gekregen dat er geen oplossing is. Dat het probleem zich verschuift. Dat, wat ik zeg, iedereen faalt. Autoriteiten, hulporganisaties falen ook. Wat mij opviel was dat eigenlijk de particuliere initiatieven, dus wat we in Nederland zien, dat alles een beetje loskomt. Dat we als burgers wat willen doen. Dat schrijnend genoeg het enige is wat op een eiland als Lesbos werkt. Particuliere initiatieven, zonder die initiatieven, die het al moeilijk hebben, want ze hebben natuurlijk gebrekkige coördinatie, maar zonder die initiatieven was er überhaupt niks voor die mensen.
Nee. Ja, wij journalisten staan eigenlijk heel vaak aan de zijlijn te kijken natuurlijk. Maar stel, je mag een dagje van gedaante verwisselen met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid. Wat zou je dan doen?
Geen idee, want wat ik zeg, het probleem verplaatst zich telkens. Van de eilanden naar Griekenland, naar Hongarije, naar Oostenrijk, naar Duitsland, naar ons. Iedereen kan de grenzen wel dichtgooien, maar daarmee gaat het op andere plekken weer ophopen. En ik heb niet het idee, kijk, wat ik zou doen trouwens, is al maanden eerder in actie zijn gekomen. Ik heb het idee, en dat heeft de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Timmermans ook toegegeven, dat er eigenlijk geen beleid is. Dat
nee.
Er geen scenario's klaar lagen. Terwijl je dit kan verwachten. Zoveel oorlogen, zoveel brandhaarden. En tegenwoordig meer dan 30.000 mensensmokkelaars, hè, die actief zijn in die gebieden. Ja, dan kan je het zien aankomen. En ook al komt het niet, en daar hopen we natuurlijk telkens op... dan nog moet je gewoon een plan hebben liggen.
Ja.
En als ik Dijkhoff was, zou ik niet gaan slapen de komende nachten. Ik zou plannen gaan schrijven.
Als de sodemieter. Want we zijn eigenlijk al te laat, begrijp ik.